Op deze middagmiddag lezen we uit Gods woord, uit Daniël 6, vers 1 tot en met 23, de geschiedenis die ook aan onze kinderen op de scholen is verteld. Daniël 6, vers 1 tot en met 23.
Darius, de Meder, nu ontving het koninkrijk, omtrent 62 jaar oud zijnde. En het dacht Darius goed, dat hij over het koninkrijk stelde 120 stadhouders, die over het ganse koninkrijk zijn zouden. En over dezelfde drie vorsten, van de welke Daniël de eerste zijn zou, de welke die stadhouders zelf zouden rekenschap geven, opdat de koning geen schade leed. Toen overtrof deze Daniël die vorsten en die stadhouders, daarom dat een voortreffelijke geest in hem was. En de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniël, vanwege het koninkrijk. Maar zij konden geen gelegenheid, nog misdaad vinden, door hij getrouw was en geen vergrijping, nog misdaad in hem gevonden werd. Toen zeiden die mannen, wij zullen tegen deze Daniël geen gelegenheid vinden, tenzij wij tegen hem iets vinden in de wet zijns Gods. Zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen tot de koning en zeiden aldus tot hem, o koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de vorsten des rijks, de overheden en stadhouders, de raadsheren en landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordinantie te stellen en een sterk gebod te maken, dat al wie in 30 dagen een verzoek doen zal van enige god of mens, behalve van u, o koning, die zal in de kuil der leeuwen geworpen worden. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen en een geschrift tekenen dat niet veranderd wordt naar de wet der Meden en der Persen, die niet mag wederroepen worden. Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. Toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan en hij knielde 3 tijden des daags op zijn knieën. En hij bad en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Toen kwamen die mannen met hopen en zij vonden Daniël biddende en smekende voor zijn God. Toen kwamen zij nader en spraken voor de koning van het gebod des konings. Hebt gij niet een gebod getekend dat alle man die in 30 dagen van enige god of mens iets verzoeken zou, behalve van u, o koning, in de kuil der leeuwen zou geworpen worden? De koning antwoordde en zeide, het is een vaste rede naar de wet der Meden en Persen. Die mag niet wederroepen worden. Toen antwoordden zij en zeiden voor de koning, Daniël, een van uw gevankelijk weggevoerde uit Juda, heeft ook koning op u geen achting gesteld, noch op het gebod dat gij getekend hebt. Maar hij bidt op 3 tijden des daags zijn gebed. Toen de koning deze reden hoorde, was hij zeer bedroefd bij zichzelf en hij stelde het hart op Daniël om hem te verlossen. Ja, tot de ondergang der zon toe bemoeide hij zich met hem te redden. Toen kwamen die mannen met hoop tot de koning en ze zeiden tot de koning, weet, o koning, dat er Meden en der Pers een wet is, dat geen gebod noch ordinantie die de koning verordend heeft mag veranderd worden. Toen beval de koning en zij brachten Daniël voor en wierpen hem in de kuil der leeuwen. En de koning antwoordde en zeide tot Daniël, uw God, dien gij geduriglijk eert, die verlosse u. En er werd een steen gebracht en op de mond des kuils gelegd. En de koning verzegelde dezelve met zijn ring en met de ring zijn de geweldigen, opdat de wil aangaande Daniël niet zou veranderd worden. Toen ging de koning naar zijn paleis en overnachtte, nuchteren en liet geen vreugdespel voor zich brengen. En zijn slaap week verre van hem. Toen stond de koning in de vroege morgenstond met het licht op en hij ging met haast heen tot de kuil der leeuwen. Als hij nu tot de kuil genaderd was, riep hij tot Daniël met een droeve stem. De koning antwoordde en zeide tot Daniël, o Daniël, gij knecht des levende gods, heeft ook uw God, dien gij geduriglijk eert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Toen sprak Daniël tot de koning. O koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden. En hij heeft de muil de leeuwen toegesloten. Dat zij mij niet beschadigd hebben. Omdat voor hem onschuld in mij gevonden is. Ook heb ik, o koning, tegen u geen misdaad gedaan.
Het thema waaronder vanmiddag Gods woord wordt verkondigd, dat zijn de versen 12 en 23 van Daniël 6, versen 12. Toen kwamen die mannen met hopen en ze troffen Daniël aan, biddende en smekende voor het aangezicht van zijn God, als ook vers 23, waar Daniël beleidt, mijn God heeft zijn engel gezonden en heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Dat zij mij niet beschadigd hebben, omdat voor hem onschuld in mij gevonden is. Ook heb ik, o koning, tegen u geen misdaad gedaan. Het thema is Daniëls binnenkamer. Daniëls binnenkamer. Die binnenkamer wordt allereerst beloerd of bespioneerd door zijn collega's. Die binnenkamer wordt vervolgens beloond door zijn God. En die binnenkamer wordt als laatste beleden door zijn koning. Bespioneerd door zijn collega's, beloond door zijn God en beleden door zijn koning. Als mensen jaloers worden, wordt het gevaarlijk. Dat geldt niet alleen voor grote mensen, maar ook voor kleine mensen, voor volwassenen en kinderen. Jaloezie hoeven we niet te leren. Dat is geen naaperij. Nabootsen van iemand anders gedrag, dat zit in ons hart en komt er al heel vroeg uit. Je hoort het ook terug in een van de eerste woorden die wij geleerd hebben, die onze kinderen leren. Het woordje mij. Ik. Mij. Is van mij. En als ik dat zo zeg, dan hebben verschillenden onder ons al meteen een beeld voor ogen. Twee kleine kinderen, misschien wel broertjes of zusjes, die ruzie krijgen om speelgoed. En dat op zo'n manier ontaard is van mij. Trekken, duwen, schreeuwen, huilen. Of denk aan dat verjaardagsfeestje. Je keek er zo naar uit. Je mocht naar de verjaardag van een meisje uit je klas. En toen werden de cadeautjes gegeven. En ze pakten het uit. Opeens dat hele mooie. Elke keer keek jij er even naar. En wat wilde je daar graag mee spelen? En dat mag natuurlijk. Maar op een moment moest je het teruggeven. En toen bleef het hier in je hart branden. Eigenlijk wil jij dat ook graag. Je kwam thuis uit het feest. En je zei direct tegen je moeder. Ze vroeg aan jou, hoe was het? Maar op die vraag ging je niet eens in. Je vertelde wat je vriendinnetje had gekregen. Je zei in één adem erachteraan, en ik wil dat ook. Als kleine kinderen jaloers worden, kunnen grote mensen nog ingrijpen. Maar als grote mensen jaloers worden, wie grijpt dan in? Wat heeft jaloezie al veel leed veroorzaakt, tot op de dag van vandaag? Is dat ook niet een van de oorzaken van een oorlog? Jaloezie? Afgunst? De vrijheid van een volk? Misgunnen? En daarom een oorlog? Ontketenen. Maar ook in het klein, Jaloezie op het werk. Het verborgen leed op de werkvloer. De cijfers spreken voor zich. Dat er jaarlijks duizenden mensen ook in onze samenleving getreiterd worden door collega's vanuit jaloezie. En er zijn er onder ons die daardoor ook getekend zijn voor de rest van hun leven. Wie kent jaloezie eigenlijk niet? Die mooie auto, dat huis, dat modelgezin, kleding, die baan. Daniël wordt ook omringd. Niet door één of twee jaloerse mensen. Als ik het goed heb begrepen, al lees het Daniël 6, 119 jaloerse mannen. Wie kan daar tegenop? Allemaal hebben ze een prachtige baan gekregen in het grote wereldrijk van Darius. Een wereldrijk dat grenst aan Afghanistan, aan de ene kant, Egypte aan de andere kant, Griekenland, kust van de Zwarte Zee, een van de grootste wereldrijken in de wereldgeschiedenis. Darius heeft het nodig dat dat rijk ook goed georganiseerd wordt, bestuurd wordt, vandaar dat hij ook zoveel mannen heeft aangesteld over elke regio, een leidinggevende. En boven die 120 mannen, drie mannen. Of uit die 120 mannen, drie mannen, het is net hoe je het leest. Eén van die drie is Daniël en die wordt door Darius aangesteld als hoofdleidinggevende voorzitter, mag ik het zo zeggen, van die grote ministerraad. En Daniël bekleedt zijn ambt met wijsheid en met liefde. Het staat hem niet tegen. Hij ondermijnt het gezag van Darius niet. Hij komt niet op tegen de overheid. Terwijl hij Daniël als krijgsgevangene werd weggevoerd uit Jeruzalem. Nog geen 15, 16 jaar oud. En Daniël werd meegenomen uit zijn land. En naar alle waarschijnlijkheid is hij nooit meer teruggekomen in Jeruzalem, maar overleed in de vreemde. Hij staat op deze plaats omdat hij zich door God geroepen weet tot dit werk. Hij dient daar de koning van hemel en aarde door Darius te dienen, een van de koningen op deze aarde. Het gaat hem goed af. En dat roept jaloezie op bij zijn collega's. Die zijn erop uit om Daniël eronder uit te halen. Tijdens een vergadering. Wanneer er nagedacht moet worden over het beleid. Allerlei beslissingen genomen moeten worden. Zitten deze mannen aan tafel met een verborgen agenda. Op de tafel liggen de agendapunten van de vergadering. En onder de tafel hebben ze hun eigen beleid. En dat beleid is maar één ding, deze man uit de weg ruimen. Daniël is zich van geen kwaad bewust. Dat kan dus blijkbaar. Dat wij mensen zo goed toneel kunnen spelen dat de ander niet doorheeft wat wij eigenlijk willen. Jaloezie heeft veel gezichten. Ook het vrome gezicht, helaas. Maar hoe ze het ook wenden of keren, bij wijze van spreken Daniël binnenste buiten keren, op zoek naar een gelegenheid, een reden om hem een hak te kunnen zetten, om hem negatief neer te kunnen zetten bij Darius. Het lukt hun niet. En uiteindelijk rest hun maar één ding en dat is Daniël pakken op zijn oprechtheid. Kunnen ze hem niet aanvallen op zijn onoprechtheid? Op een gebrek, op een fout of op iets wat in hun ogen niet goed is, dan pakken ze hem op zijn oprechtheid. Een groter compliment kan een mens niet krijgen. Als je door je omgeving die met kwade bedoelingen erop uit is om je neer te halen, van alle kanten wordt bekeken, in de gaten wordt gehouden en ze niets aantreffen en ten einde raad je aanvallen op je oprechtheid. Daniël is hier een afspiegeling van zijn meester. Behandelde ze Jezus Christus ook niet zo in de zaal van Caiaphas? Hij deed alleen maar goed. En als iemand alleen maar goed doet, rest niets anders dan hem aan te vallen op zijn goedheid, als je hem er onderuit wilt halen. Het type van Christus, hier aan het hof van Darius. Ze houden hem in de gaten. Ze weten, 3 keer op een dag, dan zonder Daniël zich even af. Zij maken misschien een wandeling, gaan even ergens eten. Maar Daniël trekt zich terug. Hoe kan hij eigenlijk ook anders oprecht blijven? Dan alleen in de weg van het gebed. Wanneer vanuit je dagelijkse omgaan je leven voortdurend openlegt voor de Heere, met het beleid en met het gebed, Heere, kijkt u er maar doorheen. Zie of bij mij een schadelijke weg zij en leidt mij op de eeuwige weg. Dan alleen lukt het om ook oprecht te leven. Dan leeft iemand vanuit het besef die mij oordeelt, is de Heere. En hij heeft zich niet te bekommeren op wat mensen van hem denken of vinden. Veel belangrijker is wat God van je vindt. En dat doe je dan niet om iets bij de Heere voor te kunnen stellen, om hem te behagen. Nee, je hebt hem lief. Dat is de enige reden waarom je dicht bij hem wil leven. Daniël heeft God lief. En dat verklaart waarom hij 3 keer per dag zijn leven legt voor Gods voeten en biddend met de Heere verkeert. Dat grepen ze aan, deze mannen. En het is eigenlijk al heel snel bekokstoofd, het plan van deze ministers om Daniël aan te vallen op zijn gebedsleven. Ze doen een voorstel, u leest dat in vers 7 en 8... en leggen dat voorstel voor aan de koning. 40 dagen lang mag iemand in het rijk van de Mede en Persen niet anders bidden tot iemand anders dan alleen tot de koning. 30 dagen. Het is maar eigenlijk een hele kleine tijd. En na die 30 dagen, zeg ruim een maand, dan gaan we weer terug naar het gewone leven. Kan ieder weer gaan naar zijn eigen tempel? Is het ook Daniël toegestaan om weer terug te keren naar zijn binnenkamer? Dat moet hij dan even 30 dagen laten voor wat het is. En gedurende die 30 dagen, die periode, staat er maar 1 man centraal in het leven van al die miljoenen onderdanen. En dat is Darius. Darius gaat erin mee. Hij vindt het eigenlijk ook wel heel mooi. Wat een eer krijg je dan opeens, hè? Als mensen je zo belangrijk vinden dat jij voor hun de enige bent. Dat doet toch wat met ons, met mij zal het wel wat doen. Al proberen we nederig te blijven, ons hart groeit vanzelf dan. Dan ben je trots. Dat stimuleert je ego. Dan ben je wat. Dan beteken je wat. Dan kijkt iedereen naar jou. Val je op. Hebben ze het over je. En stil je de show. Je hoeft geen leider van een wereldrijk te zijn. Je hoeft niet in Moskou, in Washington of in een andere plek leiding te geven. Als ik dit zo zeg, dan herken jij dat vanuit je eigen kleine leven. En ik vanuit mijn kleine leven. Het doet wat als mensen naar je kijken of als je vrienden naar je kijken. Darius voelt het. Ze vinden hem belangrijk. En hij gaat erin mee. Maar wanneer we egoïstisch denken, letten we niet op het belang van de ander. En dat overkomt Darius ook. Hij heeft zijn handtekening nog maar net gezet bij een wetsvoorstel. Het is beklonken. Of deze ministers gaan als één man terug naar het huis van Daniël. En ze treffen hem daaraan, vers 17, biddende en smekende voor zijn God. Dat is niet omdat Daniël op dat moment niet weet wat er aan de hand is. Nee, hij leeft in het centrum van de macht. Hij weet precies wat er speelt. Hij is erbij betrokken als een wetsvoorstel ook om wordt gezet in wetgeving. Dat staat ook in het voorgaande vers. Daniël begrijpt het, dat dit gebed, dit schrift, deze wetsvoorstel is getekend. Maar hij neemt dus de beslissing om, ondanks dat de handtekening onder dat wetsvoorstel staat, eerst terug te keren tot de binnenkamer. En daar te bidden. Wat bidt Daniël eigenlijk? Onze vertaling kan ons vanmiddag op een verkeerd spoor zetten. De kanttekeningen van de Statenvertalers maken ook een opmerking bij het woord smeken en belijdenis doen. Als je dat zo leest in de hoofdtekst, dan krijg je de indruk dat Daniël terneergeslagen is, bang is geworden voor Darius en die andere 119 ministers die het op hem hebben gemunt. Hij weet het, dit wetsvoorstel dient nog niet eens het uitgestrekte wereldrijk met al die miljoenen mensen die vanaf deze dag 30 dagen lang alleen maar moeten bidden tot Darius en hem als God moeten vereren. Nee, dit wetsvoorstel is eigenlijk maar bedoeld voor één man in dat grote wereldrijk. En dat is hij, Daniël. En als je dat op jezelf ziet afkomen, dan word je toch bang. Dan kruip je in je schulp. Dan zoek je de eenzaamheid. Dan trek je je terug. En is dat dan misschien niet de reden, zo zou je kunnen denken als je het leest, dat Daniël in zijn angst de toevlucht neemt tot God. Nu staat er eigenlijk iets in de taal van het Oude Testament, de taal van de Bijbel, heel merkwaardigs. Ik wil het maar even gewoon met u lezen zoals het daar staat. Er staat aan het slot van vers 11, hij bad en loofde, lovend God. Hij bad, wat bad hij? Hij loofde lovend zijn God. Daniël verheugt zich. En dat laat hij ook zien door het raam open te zetten. Niet alle ramen in zijn huis, de voor, de achter en de zijkant, maar alleen de ramen die uitzicht geven op Jeruzalem. Daniël staat in zijn kamer, waar hij normaal gesproken steeds zijn knieën buigt. En hij oriënteert zich op het land waar hij vandaan komt. Op Jeruzalem, Israël. Zoals onze gast uit Oekraïne dat vandaag ook doen. Als je aan hen zou vragen, waar ligt je land? Dan kijken ze naar het noorden, oosten, zuiden, westen. En dan wijzen ze op een gegeven moment in een richting. Daar ligt de Oekraïne. Daar ligt hun hart. Daar ligt hun bestaan. Daar ligt je geschiedenis. Daar is je familie. En daar is misschien ook nog wel je gemeente, je kerk. Dus zo staat Daniël daar in het paleis. Waar is Jeruzalem? En hij kijkt rond. En hij zet dat raam open. Ziet hij dan Jeruzalem? Nee, niet met zijn oog. open zijn hart, ziet Jeruzalem. Wat is Jeruzalem eigenlijk voor een plaats? Wel, het is een unieke plaats. Er is maar één plaats in de wereld die deze bijzondere naam heeft gekregen en ook deze bijzondere plek heeft gekregen in Gods koninkrijk, omdat het de enige plaats in de wereld is waar God zijn troon heeft staan. Waar zijn tempel, en dat heet het paleis van de Heere, gebouwd is. En op het moment dat Daniël het venster opent in het paleis van Darius, weet hij het. Alles in Jeruzalem ligt in puin. De muren zijn naar beneden gehaald. De tempel is verwoest. Van het altaar is niets meer over. De ark is waarschijnlijk verbrand. Alle heilige voorwerpen zijn meegenomen naar het rijk van de Mede en de Perzen. Darius en later een van zijn zonen zullen die voorwerpen ook ontheiligen. En ook Daniël zal dat zien. En wat zal hem dat pijn doen? Maar door die puinhopen heen kijkt Daniël met de bril van het woord. En het woord zegt dat deze plaats door God is uitverkoren. En dat hij straks op zijn eigen tijd het volk ook weer terug zal brengen in het beloofde land Israël en in de beloofde stad Jeruzalem. Daniël weet het. En hij zal dat zo meteen ook lezen in de vorige hoofdstuk. Volgende hoofdstukken wordt het beschreven dat Daniël leest in de profetieën, bijvoorbeeld Jeremia 25, dat God na 70 jaar de ballingen weer zal terugbrengen in het beloofde land Canaan en dat dan de tempel weer herbouwd zal worden. Nu zo staat Daniël bij dat raam. Hij kijkt dus op twee manieren naar Jeruzalem. Op zijn netvlies staat het tafereel van de stad die werd verwoest en in brand stond toen hij als balling werd weggenomen uit Jeruzalem en uit Israël. Dat waren zijn oog. Maar iemand die God vreest, die laat zijn ogen leiden door zijn oren. Die hoort Gods stem. En dan ga je anders kijken. Dan komen de komende dingen in een ander licht te staan. In het licht van God die regeert. Dwars door alles heen. En dat erkent Daniël. Als hij bij dat venster staat, met de verrekijker van de schrift, kijkt in de richting van Jeruzalem. Dan ziet Daniël tussen de puinhopen daar het koninkrijk van God dat gekomen is en dat staat te komen. En hij buigt zijn knieën en aanbidt God. Wat ben je dan sterk? Nee, met die opmerking, wat ben je dan sterk, bedoel ik niet, wat ben je dan een held? Maar ik bedoel er dit mee, wat later iemand zal belijden. Als ik zwak ben, mijn handen vouw, mijn knieën buig, dan ben ik machtig. Opdat de uitnemendheid van de kracht zij van God, die koning is. En niet van mij. Daniël ligt zo op zijn knieën. Als dienstknecht van de Heere, op de plaats waar God hem heeft gebracht, erkent hij dat God regeert. Ook nu. Met dit wetsvoorstel en met dit gebod. Geen andere goden dan alleen Darius, de koning van de Mede en de Perzen. Mag ik op dit moment gewoon eens een paar lijnen trekken, gemeente? In de eerste plaats, maar heel eenvoudig deze lijn, heb jij ook zo'n plek in je huis? De plaats waar het venster open gaat naar God toe. Dat is in het Oude Testament Jeruzalem. Dat blijft ook in het Nieuwe Testament zo. Maar het Nieuwe Testament zegt steeds daarbij, het is uiteindelijk het Jeruzalem dat boven is. Stad van de grote koning. Daar waar God troont op zijn troon. En van daaruit zijn koninkrijk laat komen wat hij uiteindelijk zal openbaren over het rond van deze hele aarde. God de Heere regeert. Ook wanneer wij staan aan het begin van een nieuw seizoen. En we op een andere manier vandaag biddag houden dan in de voorgaande jaren. Als we heel concreet ook gaan merken in het komende seizoen. Wat schaarste gaat betekenen. Dat we niet meer alles kunnen doen wat we in de voorgaande jaren wel hebben gedaan. Dat we, zoals wij dat Nederlanders dan zeggen, de tering naar de nering moeten gaan zetten. En misschien meerdere keren tegen onze kinderen moeten zeggen dat het niet kan, omdat er gewoon geen geld voor is. Als we zien hoe in deze wereld onrust ontstaat. Als we merken aan onze kinderen dat ook zij bang zijn. Ik denk dat u die vraag ook aan de keukentafel heeft gehad. Komt de oorlog ook hier? Misschien wel. Niemand die het weet. Maar ook als ik denk aan onze gasten. Die net als Daniel die beelden op hun netvlies hebben staan. Van verwoesting, van brand, plunderen, geweld. Ook zij hebben net als wij dat ene kamertje in je leven nodig. Waar je knielt, je handen vouwt. En bid tot God. Nou, meneer, hoor ik iemand zeggen, hoe kan Daniel God loven? Kijk, dat deze man daar bidt. En dat hij in het bidden erkent dat de Heere regeert, dat kan ik nog een heel eind meemaken. Maar hoe kan Daniel God loven? Er is helemaal geen reden om blij te zijn. Daniel weet het op het moment als ik de deur achter me dicht doe van de binnenkamer en mijn knieën buig, teken ik mijn doodsvonnis. Want hij begrijpt heel goed de intentie van dat gebod, dat wetsvoorstel. Dat is voor hem bedoeld. En dan heeft hij misschien niet in de gaten dat zijn collega's op enig moment om de hoek van de deur of door het raam naar binnen zitten te gluren om te kijken of Daniel al op zijn knieën ligt. Hij is ook niet op zijn achterhoofd gevallen, Daniel. En snapt dat hij in de komende 30 dagen die voor hem ligt, op enig moment betrapt zal worden door zijn collega's en dat ze hem zullen aanbrengen bij Darius. Is er dan nog reden om te loven, om de psalm te zingen waarmee we deze dienst zijn begonnen? Loof de Heere, looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom. Wat is dat eigenlijk loof? Loven is God eren. En naast God niemand anders. En met dat wij God eren, belijden wij dat hij koning is. Of bidden we zoals Jezus dat zijn kerk heeft voorgebeden. Uw koninkrijk. Komen. Dat is de Bijbelse betekenis van loof. Dat kan dus ook met een betraand gezicht. En dat mag dus ook met een bang hart. God loven. Klein worden voor hem. Om zoveel mogelijk op te kunnen zien tot de grote God die alle dingen bestuurt en regeert. Is dat niet wat wij nodig hebben nu we staan aan deze biddag? Dat voordat wij onze noden en zorgen ook voor het komende seizoen neer gaan leggen voor Gods genadetroon. Ons gebed beginnen met onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Zo looft een mens God. En dat betekent ook dat je je leven legt in de handen van God. Dan heb je niet meer zelf de regie in je leven. Kun je het niet meer organiseren, plannen, naar je hand zetten, uitstippelen. Dan leidt God je leven. En dat doet de Heer ook in het leven van Daniël. Hij bestuurt zijn leven, hij regeert hem. Hoe? Wel door in het midden van dat paleis van Darius, door die 119 mannen te vertellen dat er in dit grote wereldrijk iemand is die zijn knieën buigt voor God. Over evangelisatie gesproken. Geeft dat niet veel meer kracht aan het woord als er geëvangeliseerd wordt door de leidende kerk? Door vervolgde christenen, door ontheemden, door vluchtelingen die in hun nood hun vertrouwen op God stellen. En heeft ons dat ook niet ontroerd in de achterliggende paar dagen? De beelden die we zagen van christenen uit Oekraïne, die psalmen en liederen zongen, die stonden te bidden voor hun volk, voor het Russische volk en voor de rest van de wereld. Nou, dat gebeurt nou ook in dat paleis. Met hun kwade bedoelingen brengen ze Daniël aan bij Darius, maar met wat ze vertellen, vertellen ze dat er in dit grote wereldrijk een man is die God vreest. Die zijn knieën buigt voor de Heer. En die in de nood waarin hij zich bevindt, zijn kinderlijk vertrouwen stelt op God. Laat het maar even lezen, vers 13. Dan zegt ze het volgende: hebt gij niet een gebod getekend dat alle man die in 30 dagen van enig God of mens iets verzoeken zou, behalve van uw koning in de kuil der leeuwen zou worden geworpen? De koning antwoordde en zei: het is een vaste reden naar de wet der mede en persen die niet mag wederroepen worden. En dan begint het evangelisatiewerk. Toen antwoordde zij en zeide voor de koning: Daniël, een van de gevankelijk weggevoerden uit Juda, heeft, o koning, op u geen achting gesteld, nog op het gebod dat gij hebt getekend, maar hij bid op drie tijden desdaags zijn gebed. Gisterenmorgen zat ik vroeg in de auto en luisterde ik naar het 8-uur-journaal van de NOS. Er werd iemand live geïnterviewd vanuit de Oekraïne. Een Nederlandse vrouw die met iemand uit de Oekraïne was getrouwd. En die op dit moment een distributiepunt vormt waar verschillende mensen vanuit Nederland, uit verschillende streken, ik denk ook uit Sliedrecht, maar ook uit andere plaatsen hun goederen naartoe brengen. En van daaruit wordt het verspreid binnen Oekraïne. De eerste vraag die ze kreeg: waarom gaat u niet weg? En toen zei ze heel eenvoudig, nou dat zal ik u vertellen, ik las vanmorgen Spreuken 28. De rechtvaardige vrouw met barmhartigheid om haar heen kijkt. Mijn man en ik hebben vervolgens onze knieën gebogen, gebeden tot God. En we zeiden tegen elkaar: vandaag blijven we nog. om 8:00 op de Nederlandse radio, als de meeste mensen onderweg zijn naar hun werk of in de file staan. Er werd niet belachelijk over gedaan. Het was ook authentiek zoals ze dat zei. Maar dan zie je dat God regeert, toch? Hij laat zijn naam om 8:00 's morgens over de Nederlandse radio verkondigen. Maar dat gebeurt hier ook. Daniël. Hij bidt. Darius krijgt de schrik van zijn leven, tenminste zo reageert hij. Maar hij moet het gebod uitvoeren. Gooit Daniël in de leeuwenkuil. Verzegelt die kuil met 1 steen, zo staat het heel nadrukkelijk in de grondtekst, dus niet meerdere stenen, 1 steen, om duidelijk te maken dat die kuil hermetisch afgesloten is. Dat het onmogelijk is om die steen zomaar in je eentje te kunnen wegrollen, daarvoor heb je meerdere mensen nodig. En het is ook nog eens een keer verboden, want er staan 2 zegels op die steen afgedrukt. De zegel van de ring van de koning en de zegel van de machtige, om duidelijk te maken, dit is het besluit, onherroepelijk. Hoe komt die man uit die kuil? Juist dat onmogelijke. Een afgesloten kuil die helemaal verzegeld is, roept om het wonder. Om God die regeert. Die er niet alleen boven staat, maar ook onder die steen aanwezig is. Hoe ik dat zo kan zeggen. Wel als de volgende morgen die steen wordt weggerold en Darius erachter komt dat Daniël nog leeft en dat er hem helemaal niets kwaads aan hem is gedaan, verklaart Daniël ook waarom hij heel huids weer terugkomt uit die steen. Laten we maar even lezen, gemeente, dat is vers 23. Daar staat, Daniël beleidt dat, mijn God heeft zijn engel gezonden. Heeft de muil van de leeuwen toegesloten, dus onder die steen, dat ze mij niet beschadigd hebben, maar die engel heeft ook iets anders gedaan. Er staat, omdat voor hem onschuld in mij gevonden is. Met andere woorden, die engel heeft zijn almacht getoond door de muil van de leeuwen dicht te behouden. En die heeft zijn barmhartigheid bewezen door Daniël te belonen naar zijn oprechtheid. En als ik dat zo zeg, zijn almacht bewezen naar Daniëls vijanden. En zijn barmhartigheid bewezen naar zijn kind. Dan hoor ik toch in de gestalte van die engel een naam doorklinken, of niet? De naam van de engel des Heren, van de Heere Jezus Christus. Die de vijanden van zijn kerk verslaat om Gods kinderen te behouden. Kijk, zo regeert God. En daarin is hij soeverein. Wat ik daarmee bedoel te zeggen is dit, het staat hem vrij. Hoe hij zijn regering openbaart. Hier redt hij een van zijn kinderen. Waarom? Omdat hij Daniël nog bestemd heeft voor een andere plek straks in het rijk van Darius. En bestemd heeft ook voor de schrift en het ontvangen van de openbaringen van God. Maar er zijn ook kinderen van de Heere toch omgekomen onder de hand van de vijand. Wat zegt u? Dan hoor ik iemand zeggen, dominee, als ik maar dicht bij de schrift blijf, ik denk even aan Stefanus. Die beleed ook dat God de Heere koning is. Maar toen die mannen om hem heen gingen staan en de stenen opraapten en door de lucht slingerden, was daar geen engel die de Stefan... Pardon? Wat beleed Stefanus onder die zuizende stenenregen? Ik zie Jezus, staande ter rechterhand van God. Heere Jezus, ontvang mijn geest. Over loven gesproken. Om met de dood in de ogen te erkennen dat God regeert. En zo je leven toe te vertrouwen aan Hem. Dan beschik je over niet over een groot geloof. Dan beschik je over een machtige God. Die zo zijn almacht laat zien in het leven van Stefanus, terwijl de man neervalt onder die stenen regen. En op het andere moment Daniël overeind houdt door de mond van de leeuwen te snoeren. Hij is koning. Hij doet wat hem behaagt, zal Darius zeggen en die volgende morgen. Laat het maar even lezen. Hij zit ook aan het slot van de preek. Als Darius wakker wordt en in die vroege morgen, nou hij was niet eens wakker geworden, hij bleef wakker. In die vroege morgen er naartoe snelt, naar die kuil en die steen laat weghalen, dan staat daar. Als hij Daniël daar levend aantreft, laat hij een brief uitgaan door het hele Rijk. En hij zegt dan het volgende, vers 27. Van mij is een bevel gegeven dat mij in de ganse heerschappij, mijn koninkrijks, beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniël. Want hij is de levende God en bestendig in eeuwigheden. En zijn koninkrijk is niet verderfelijk en zijn heerschappij is tot het einde toe. Hij verlost en redt. Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Die heeft Daniël uit het geweld van de leeuwen verlost. Zo openbaart God zijn koninkrijk. En zo zal de Heere ook in deze tijd waarin wij zitten zijn koninkrijk openbaren. In de Oekraïne, in Rusland, in Nederland, in Israël, in de Verenigde Staten, over het rond van deze aarde. Waarom? Omdat in het midden van al die volkeren die tegen elkaar opstaan, en dwars door al die volkeren, talen en naties een ander volk is, dat niet wil opstaan, maar wil buigen. En buigend knielt voor God. Hem looft door te bidden. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. Amen.